Dat we ons hoofd buigen naar onze lieve Heer, de grote Heiland, om zijn woord te openen. Heer, mits dat ik het spreek, onze lieve Heer, onze grote Heiland, Heer, word ik ook weer met emoties bewogen. Heer, als ik dan ook spreek over de jeugdwerking. We zien hoe rijk u onze gemeente gezegend heeft met kinderen. Kinderen die in een gezin, in een gezin geplaatst zijn, waar ze Christus willen dienen, waar ze u, Heer Jezus, centraal willen zetten, waar ze u verkondigen en voorleven in een diepe, intense relatie met de Heer Jezus Christus. Heer, en de gedachte komt bij mij op, Heer, dat u kinderen gebruikte om volwassenen te instrueren. Heer, dat waren de hongerige ogen van Jesse hier op de voorste rij, Heer. Een aansporing voor ons allemaal. Om zo uit te zien van, ik wil zingen voor mijn Heer, waar zijn we? Ik wil mee kunnen zingen. En Heer, mag dat ook ons verlangen zijn. Dat als wij naar uw woord gaan, dat wij onze vingers bij uw woord hebben. Dat wij inderdaad opzien naar u, Heer Jezus, en zeggen, Heer, waar bent u in de tekst? Laat ons meelezen, laat ons dit begrijpen. Want u, Heer Jezus, bent de weg tot de Vader. Vader, wij komen ook voor u met grote vrijmoedigheid. Wij zijn uw kinderen, we zijn geadopteerd. We zijn eens en voor altijd verzegeld met uw Heilige Geest, om nooit meer verbannen te worden, Heer. Vorige week hebben wij mogen stilstaan bij die diepe, intense relatie die wij met u moeten hebben, Heer. Een relatie. Niet weten, niet van afstand staan kijken, maar een relatie. Een Heer, dat kan alleen door onze Heer Jezus Christus. Hij die volmaakt God is en volmaakt mens is. Die werkelijk een brug tussen God en mens slaat. Heer, als één van uw eigenschappen, Heer Jezus, niet in volheid aanwezig. Als u niet volledig mens was, Heer Jezus, dan kwam de brug van God niet tot aan ons toe. En als u, Heer Jezus, niet volledig God was, dan konden wij de brug oplopen, één voor één. Maar dan kwam niet tot het andere eind. Heer Jezus, ik wil vragen dat u ons weer in uw woord wil laten zien wie de Vader is. Dan bid ik ook dat de Heilige Geest ons mag leiden. Dat wij u mogen zien, Vader, en u mogen kennen, en u beter mogen doorgronden, als een fundament, Heer, in ons leven. Dat wij u kennen. Daar bid ik toe. In de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Amen. U mag uw Bijbels openen, als u hem nog niet open heeft, in Efeze hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 19a. En ik hoop dat ik er doorheen kom vandaag. Gaat waarschijnlijk wel lukken. Dan hoop ik volgende week weer een gedeelte te pakken die daarna komt. Voor de bezoekers, wij gaan systematisch door de boeken heen. Voor de meesten zijn we waarschijnlijk uit Den Boze bezig. Dit zal u niet terugvinden in een of andere kerkgroeiboek. Systematisch door brieven heen. We zijn al meer dan een jaar in Efeze. Dan begrijpt u hoeveel genade dat de gemeente mij geeft. En we zijn in vers 15 inmiddels al beland. En eigenlijk wil ik vandaag met u stilstaan bij vers 18 en 19a. Maar ik lees even vanaf vers 15, Efeze hoofdstuk 1, vers 15 tot 19. En hier gaat Paulus als het ware in gebed en hij begint met daarom, en ik lees alles, als het goed is zijn alle teksten uit de HSV vandaag weer. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, hou ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem. Verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Tot zover. Een groot aantal van jullie weten dat we afgelopen jaar naar Amerika op vakantie zijn geweest.
Wij hebben daar ons weinig ontzegd. Ik mag ons zeggen, we hebben ons daar niets ontzegd. Alles wat ons hartje begeerde, deden wij. We voelden ons net Salomo. Maar we hebben ons niet vergalopeerd aan wijn, zoals hij. We hebben ons niet extravagant uitgeleefd. Maar er was één attractie waar wij gestaan hebben, maar niet ingegaan zijn. En dat was een kasteel. En ik heb er al een klein stukje over verteld. Een groot kasteel vlakbij, een halverwege of een beetje noordelijk Californië. In Amerika vind je nauwelijks kastelen. Wel, dit kasteel was uniek. En hij is gebouwd ooit rond de 1900, 1919 als ik het juist heb, door een man genaamd Randolph William Hearst. Hij was een krantenmagnaat, hij had geld en hij had zwom in het geld. En hij was door Europa gereisd en hij had hier al die mooie dingen gezien. Kunstwerken zoals ze daar niet kenden. Ze hadden alleen maar de grote M van McDonald's. Voor de rest hadden ze daar geen cultuur. Wel, die bestond er nog niet, maar ze hadden daar geen cultuur. En in dat opzicht zag hij de kastelen en hij ging die bouwen. Hij had een, ik geloof bijna 1000 vierkante kilometer aan land gekocht. Een goedkoop eigendom en daar begon hij te bouwen. Met als doel om het nooit af te krijgen. Maar hij ging kunstschatten verzamelen. Hij had een enorme liefde voor kunst. Hij zag overal voorwerpen, Griekse, mooie Griekse potten uit de oudheid in Egypte. Mooie Persische tapijten. Hij sleepte alles naar Amerika toe. Kosten nog moeite werden gespaard om zijn collectie uit te breiden. En dat was ook deels van een van zijn hobby's, dat als hij ook maar ergens tijd had, dat hij op zoek ging naar informatie over kunstschatten. En op een dag kwam hij een kunstschat tegen, naar verluid. Daar las hij over en hij zei, dat moet ik hebben. Die moet ik hebben. En hij was er zo door gefascineerd en gegrepen, door dat ene grote kunstwerk, dat hij zei, dat is hem. Die moet ik toevoegen aan mijn collectie. Nou, dan hebben ze zo'n agent daar, zo'n man die dat allemaal voor hem regelt. Hij had hem de opdracht gegeven, dat is het kunstwerk wat ik zie. Zoek het, vind het, kost er nog moeite, mag gespaard blijven. En die man die ging op zoek, de wereld rond. Keerde na maanden naar verluid pas terug. En Hearst had gehoord dat hij er was, nieuwsgierig als hij was. En? Wat kost die? Meneer Hearst, ik moet u meedelen dat deze kunstschat reeds jaren in uw bezit is. U heeft hem al jaren in een opslagruimte gestockeerd, zonder dat u het wist. Als William Hearst de details van zijn bezittingen geweten had, was die er niet op uitgegaan, had hij niet hoeven lopen zoeken. En waarom vertel ik dit? Omdat wij namelijk zoveel grote lijnen weten en zo vaak lijken op William Hearst door op zoek te gaan naar dingen die wij al lang in ons bezit hebben. En dat is exact wat Paulus vandaag ons meeneemt. Hij laat ons dingen zien die in ons bezit zijn. Vandaag krijgen wij meer details te zien van wat het is om God te kennen en waarin we hem kennen. En waarin we hem leren kennen. En dat is eigenlijk een gedeelte van vorige week hebben we een panoramabeeld gezien van wat het is om de Heer te leren kennen. Om een intense relatie met God te kennen. Maar vandaag gaat hij naar de details. Als het ware, hij opent de catalogus met de meest waardevolle schatten die hij kon vinden. En hij zegt, ik wil dat je dit weet. En dat hij niet langer op zoek gaat, maar dat hij weet dat het in uw bezit is. Paulus die wil dat geestelijke ogen als het ware geopend worden om God beter te kennen. Op 3 sublieme facetten. 3 zekerheden. En ik heb ze u daar gegeven. De zekerheid, de eerste heb ik ook een zekerheid genoemd. Voor goed verzekerd heb ik die genoemd. Dat is meer een introductie, dat zal ik u ook zo laten leggen. Maar Paulus die wil dat wij zijn, dat we Gods roeping mogen doorgronden en begrijpen wat voor hoop God ons geeft, of hen geeft. De mensen in Efeze en zo ook ons. Dat wij zijn erfenis zijn en mogen doorgronden en begrijpen hoe waardevol we zijn voor God. En dat we zijn kracht mogen gaan doorgronden en begrijpen hoe God ons in alles beschermt. Kijk maar eens even terug naar de tekst. U vindt deze 3 facetten in vers 18 en 19. En elke keer heeft de HSV daar een hoofdletter zijn gezet. Vers 18b, zijn roeping. Daaronder zijn erfenis. En vers 19, zijn kracht. En dit is feitelijk. Je zou kunnen zeggen waar Paulus ons mee heen neemt, maar die waardevolle catalogus van de ongekende schatten die wij in Christus verkregen hebben, door God de Vader beter te leren kennen op deze drie facetten. En ik hoop zo ook dat u hier gebouwd mag worden en dat u gaat zien dat u zekerheden heeft. En het begint met voorgoed verzekerd. U merkt al toen ik het las in vers 18a, zal ik dat nog even lezen. Het eerste woordje las ik niet in de HSV-versie. Daar staat namelijk verlicht de ogen van uw verstand. Om te weten, zie, want daar gaat het om. Wij moeten dingen weten. Weten die ons, wat de Heer al aan ons gegeven heeft. Daar gaat het om. Het woordje naamwoord staat cursief. Wat betekent dat? Dat het niet in de originele grondtekst terug te vinden is. Ik zal u daar zo wat meer over uitleggen. Maar wat Paulus hier naar op zoek gaat, is dat hij eigenlijk zegt van verlicht de ogen van uw verstand. Weet u dat een van de grootste tragedies, we kennen het allemaal, is ogen hebben en niet kunnen zien. Benen hebben en niet kunnen lopen. We zien het om ons heen. Rolstoelen. Blinde geleidehonden. Dat is nog een grotere tragedie. Dat wij geestelijk niet kunnen zien. Dat we geestelijk blind zijn. En ik zou bijna zeggen, daar is nog onderscheid in. Geestelijk in de duisternis leven als er geen licht is. Dat is verschrikkelijk. Hoeveel te meer als er in de tijd van de Heer Jezus, dat Hij het licht was. En dat de mensen in de duisternis waren, die waren zonder excuus. Sodom en Gomorra, zei de Heer Jezus, die hadden al lang een zakkenas gezeten voor de wonderen die gedaan waren voor jullie ogen. Oftewel, zoveel licht hebben jullie gehad. En jullie zien het nog niet. De Heer Jezus, die spreekt ook in Matthäus 13:13, als het goed is, heeft u het schema mee. De Heer Jezus sprak er vaak over. In termen dat ogen niet verlicht waren. En dat het noodzakelijk was. En dat was een stuk oordeel bij de Heer Jezus, maar ook genade. Matthäus 13:13. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen. Hij had net, ging hij spreken in gelijkenissen. En zijn discipelen komen bij hem en vragen, dus waarom spreekt u in gelijkenissen? Wel, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien. Ook al zien ze. Niet horen, ook al horen ze. En ook niet begrijpen. Oftewel, de Heer zegt, ik verberg hetgeen wat ze nodig hebben of wat ze horen. Ze horen het wel, maar ze verstaan het niet. Want ze zien het, ze zien met hun ogen, maar ze zien niet werkelijk waar het om gaat. Hun ogen zijn in geestelijk opzicht verblind. En de Heer is hier genadevol ook. Er is oordeel dat hij de waarheid voor hun beschermt, eigenlijk weghoudt. Maar het is ook een zegen, omdat hun oordeel aan het eind niet groter gaat worden. Die meer licht gekregen heeft en meer verworpen heeft en vaker verworpen heeft, intenser verworpen heeft, zal een zwaarder oordeel krijgen. Maar zoals de gelovigen in de tijd, zoals we net in Matthäus lezen, 13:13, de gelovigen niet, maar zoals de omstanders vaak bij de Heer Jezus verduisterd waren in hun denken, met name de Farizeeërs. Ze hebben de gelovigen in Efeze hun ogen reeds geopend. U hoort dat ik dat zo zeg, reeds geopend. Want de HSV heeft inderdaad dat termje, die term ervoor gezet, namelijk, en dit lijkt alsof Paulus dit bidt zo van, dat hun ogen verder en verder open mogen gaan. Namelijk, dat is zijn gebed, dat ze verlicht mogen worden als het ware. En daar zit waarheid in, dat dat een vertaling kan zijn. Het is af en toe enorm worstelen in de tekst wat Paulus daar nu bedoelde, omdat er soms zo weinig woorden gegeven worden. Maar ik leun eigenlijk naar een andere uitleg. Vandaar dat het woordje namelijk lees ik niet. De HSV geeft dat wel, de NBG niet. Ik zou het eerder zo lezen. Daar heb ik ook mijn redenen voor. Niet vanuit de theologie, maar wel vanuit de woorden die we daar tegenkomen. Aangezien de ogen van jullie verstand verlicht zijn om te weten. Oftewel, hij legt een anker neer. Zo van, waarom kan ik de volgende drie dingen aan u voorleggen? Waarom kunnen jullie God kennen? Omdat jullie reeds de ogen geopend hebben. En ja, ze mogen nog meer open, maar ze zijn reeds geopend. Ze zijn al verzegeld met de Heilige Geest. Vers 14 van het eerste hoofdstuk. Ze hebben Christus aangenomen. Vers 12 en 13 van het eerste hoofdstuk. Daarom zeg ik, het is niet zozeer volgens mij de vraag van Paulus aan de Heer en de Vader dat ze hun ogen verder openen, maar dat hij een basis neerlegt en zegt van, jullie ogen zijn reeds geopend. Het woord verlicht daar, dat is fotizo. Vandaar dat ik het even noem. Het is leuk, foto krijgen wij daar vandaan, fotizo. En het woord geeft aan dat het een gebeurtenis is in het verleden met nog een blijvend resultaat. En vandaar dat ik ook zeg, het is niet een vraag of dat het gebeurd zou zijn. Het resultaat geldt. Het resultaat van hun ogen die open zijn, die is nog steeds aanwezig. Maar Paulus legt hier als het ware de basis neer om God beter te kennen. Veel beter te kennen. De basis om God beter te leren kennen begint bij dat fundament van wedergeboorte. Dat de ogen open gaan. En Paulus zegt tegen de gelovigen in Efeze, ik kan bidden voor jullie. En ik leg een fundament neer, want jullie zijn geestelijk tot leven gekomen. Jullie zijn voorgoed verzekerd daarvan dat je God gaat kennen. Ik hoef niet meer terug naar het begin. Ik leg het neer als een basis. Om een diepe relatie met God te onderhouden. Iedere gelovige die wederom geboren is, die mag hiervan verzekerd zijn. Waarom is dit belangrijk? Denk u eens in. Hoeveel gelovigen wandelen er niet rond die bang zijn dat de Heer hun weer verduistert? We zingen het zelf wel eens, van Heer, neem uw geest niet van mij weg. Psalm 51, meen je zoiets? Ja, waar David dat zingt. Theologisch gezien past dat niet in ons nieuwtestamentisch. In onze nieuwtestamentische pneumatologie. Oftewel, de Heilige Geest is eens en voor altijd uitgestort bij Pinksteren. En elke gelovige heeft vanaf het moment van zijn wedergeboorte de Heilige Geest voor altijd bij zich. Om nooit meer weg te gaan. Tot in eeuwigheid zal die daar in ons zijn. Op zich is dat niet zo erg om dat te zingen. Ja, daar ben ik ook genadig in, daar moet ik ook mild in zijn, maar we moeten het voor onszelf goed weten. Maar hoeveel mensen zijn er niet die denken, o Heer, dat het weer verduisterd wordt in mijn verstand. En misschien wel omdat het feit dat ze, als ze de Heer Jezus leren kennen, als de lamp aangaat, als ze tot wedergeboorte komen, wat zien we dan? De gruwelen van ons eigen hart. We gaan het woord van God lezen, we lezen de wet van God, we lezen zijn standaard, we lezen zijn hoogverheven standaard. En wat zeggen we allemaal? Niemand haalt dat. Hun verstand wordt verlicht. En bij deze mensen het enige waar de lichtbundel van God op schijnt, is zonde. Tekortkomen. Falen. Ze sidderen voor de tucht van de Heer. Het licht, in het licht van de Heer, als ze verlicht worden in hun verstand, zien ze alleen maar zichzelf. God staat als het ware in de schemering van de verlichting van hun verstand. En dat terwijl God gekend wil worden. Is het wel eens opgevallen in Exodus hoofdstuk 34, hoe God zich bekend maakt? Heren, heren, God, barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. Oké, de eerste termen spreken van zijn soevereiniteit, dat hij God is. Maar het eerste is niet bombastisch, heldhaftig, groots. Het is genadig. Het is compassie. Zie, God heeft een barmhartig karakter. Als u het nog niet weet, we horen vanochtend in een schitterend gebed dat God liefde is. God is liefde. Zal ik u nog wat vertellen? God is verlosser. Weet u wat dat inhoudt? Dat God niet handelde op basis van de zonde, dat hij daarop moest reageren door verlosser te worden, of een handeling uit te voeren waardoor hij verlossing gaf, maar dat hij van nature verlosser is. Hoe weten we dat? Hij verkiest voor de grondlegging van de wereld mensen voor wat? Voor de verlossing. Hij bestemt alles voor de verlossing. Hij zendt zijn zoon voor de verlossing. God is verlosser. Maar is het belangrijk om te weten dat als wij tot wedergeboren gekomen zijn, dat wij een fundament hebben om te staan en te zeggen, ik ben verlicht. Ik kan met recht zeggen, zoals Paulus dat hij zegt, inderdaad in vers 18, ik heb verlichte ogen van mijn verstand. Weet u dat als mensen inderdaad alleen maar richten op hun eigen tekortkomingen? Als Gods woord open gaat? Daarom staan we ook stil bij de studie van God. Hè? Want God zond zijn Heilige Geest om ons te openbaren, om hem te kennen. Ja, en we leggen een grote nadruk in onze gemeente dat we onszelf kennen, dat wij zondaar zijn. Maar dat is voor een andere preek. Dat is niet wat Paulus hier najaagt. Paulus jaagt hierna dat wij als kinderen van hem een fundament hebben dat wij zeggen, wij zijn voorgoed verzekerd. Dat wij verlichte ogen van ons verstand hebben gekregen. En als u hier zit en u bent wederom geboren, u heeft de Heer Jezus aangenomen als uw verlosser, dan mag u weten dat u de lamp van binnen aangekregen heeft, dat u geestelijk zicht hebt gekregen. En dat u nooit meer hoeft te twijfelen of dat u wel of niet gaat nog aan zal gaan en of het aan zal blijven. We moeten ook niet altijd achterom kijken waar we vandaan komen. En waarom? Dat is allemaal ellende achter mij. Hè? En als je denkt dat het beter wordt, als je ouder wordt, het wordt alleen maar minder. En waarom? De reis dat we kunnen kijken, die we gedaan hebben bij de genade van de Heer, zien we steeds meer puin en zonde en troep en ellende. Zie, de grootste tragedie zijn misschien wel die mensen die eens en voor altijd verlicht zijn, maar het niet zeker weten. Ja, zou de Heer mij werkelijk, kan ik de Heer wel leren kennen? Oh, ik heb zo gezondigd en nu bandt hij mij weer uit. En nu lig ik onder zijn toorn en nu lig ik onder zijn tucht. Zegt de Heer. Leer mij nu gewoon kennen. En als je de Heer kent voor wie hij is, in zijn Zoon Jezus Christus, dan kunnen we geen idee hebben van wat we allemaal gekregen hebben. Dan zijn we feitelijk aan de catalogus door aan het bladeren van William Hurst en aan het bladeren zeggen, dat zouden we ook willen hebben. Terwijl we eigenlijk de Bijbel moeten openen en zeggen, wat hebben we gekregen? We zijn verlicht. Eens en voor altijd, voorgoed. Vandaar dat ik ook dat woord zo belangrijk vond om te vertalen. Fotizo. Eens en voor altijd. Het is een blijvend resultaat in uw leven als u de Heer kent. Dit is feitelijk waar Paulus een geloofspaal neerzet waar Efeze zich aan vast kan houden. Hij zegt, ik mag groeien in de kennis, in de relatie met de Heer, maar ik heb drie punten. Zijn roeping. Nou, dat was de volgende. Dat is even kwijt op mijn snelle denken. Zijn roeping. Zijn erfenis, zijn kracht. Daar wil ik het over hebben, zegt Paulus, dat je ook de details weet. Hoe je God kan leren kennen. Maar dit is het fundament, dit is de paraplu die overal overheen staat. Voor goed verzet. Het is belangrijk om dat te weten, mensen. Verlicht eens en voor altijd. En als u denkt, ik heb zoveel licht nodig als die en die. Is geen vergelijking. Hè? Ik zal u zeggen dat God iedereen voldoende verlicht om hem te kennen. Want dat is wat daar bedoeld wordt. Voldoende om hem te kennen wie hij werkelijk is. En u heeft daar maar een aantal dingen voor nodig. En dat zijn er bizar weinig. Zijn woord. Zijn Heilige Geest die u gekregen heeft. En zijn genade. En aan uw kant een bereidwillig hart. En vol geloof, vertrouwen naar de Heer gaat. Meer heeft u niet nodig. De lamp is aan. U bent verlicht in het verstand. De NBG zegt hart, dat is exact hetzelfde. Waar gaat het over? Dat wij van binnen onze ogen geestelijk geopend hebben gekregen. En zo mogen wij doorgaan. En Paulus neemt ons mee dat hij zegt van, maar ook je verleden is verzekerd. Het is een paraplu en hij neemt ons feitelijk mee helemaal naar het begin. En dan zegt hij dit in vers 18b. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is.
De hoop van zijn roeping. Om dat te weten.
U weet wat de meest beklagenswaardige mensen op aarde zijn, toch? Hopeloze mensen. Ik bedoel niet hopeloze mensen van ons perspectief, maar mensen zonder hoop. Mensen zonder hoop. Iedereen zoekt ergens waar hij zich aan vast kan houden, waar hij in mag hopen. Hoop doet leven, is dat niet wat we zeggen? Luister eens naar Spreuken 13 vers 12. En dit lijkt mij een NBG-vertaling. Een excuus daarvoor. Een langgerekt hopen maakt het hart ziek. Dat is een goede voor relaties. Ja? Ik zou zo graag een relatie willen. Maar ja, over 5 jaar gaan we pas trouwen. Wow. Als je een vriendin hebt, je bent verliefd tot over je oren. Ik weet niet of dat een Bijbelse uitspraak is, maar het schijnt een term te zijn. Je moet 5 jaar wachten. Nou, ik zal u zeggen, als je over je oren verliefd bent, dan is een langgerekt hopen, dat is wel heel erg lang. Maakt het hart ziek. Maar een vervulde begeerte is een boom des levens. Het is een boom des levens. Als je een hart dat ware hoop verloren heeft, heeft geen lust. Komt niet vooruit. Komt niet vooruit. Heeft geen motivatie meer. En zelfs kinderen van de Heer kunnen hierdoor geveld zijn. Wij kunnen hopeloos, ons hopeloos weten, voelen. Totaal verslagen. Iedereen die wel eens een burn-out gehad heeft, zal dat kunnen bevestigen. Dat hij zegt van het is hopeloos. Ik zie geen hoop, ik zie geen uitweg. Mensen die depressief zijn, wat missen die? Die missen hoop. Vaak altijd. Elia, kennen we die nog? Had net vuur uit de hemel gebeden. Alles verschroeid. In de ochtend daarna vertrekt hij naar. Ga rennen. Hij ligt zich onder een struik. Dus ik neem mijn leven. Dat was een geestelijk dal. Die was leeg. Die was wrecked. Hopeloos. Totaal verslagen. En Paulus die wil dat de gelovigen in Efeze weten dat ze een rotsvaste hoop hebben in God. Het is geen wens, hè? Want dat is wat de wereld zegt. Ja, als je de dikke vandalen openslaat, dan is het een wensende verwachting. Dat zijn een hoop dingen die ik wens als een wensende verwachting. Maar het verschil daarmee is dat dat geen hoop is. Dat is niet meer dan een wens, een verlang. Hoop, velen van ons weten dat, is een onwankelbare zekerheid dat wat God beloofd heeft, Hij ook zal doen en geven. Dat is een zekerheid, een onwankelbare zekerheid. En Paulus wil dat ze weten dat God hun gesommeerd heeft. Maar dat is het. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Dat ze door God gesommeerd zijn helemaal in het verleden. En natuurlijk, dat is de eerste stap, als het ware, die de Heer in ons leven bewerkte. Hij riep ons. Hij doet het op 2 manieren. Als je spreekt over roeping, de roep van God, dat heb je de algemene uitroep. De algemene roeping van God kunnen we terugvinden in bijvoorbeeld Matteüs 22 vers 14. U mag daar even heen gaan. Ik denk even een slokje water. Matteüs 22, 14. Dit is een algemene uitnodiging voor de verlossing. Dit is voor iedereen. En dit schrijft de Heer Jezus, dit spreekt de Heer Jezus en Matteüs heeft het opgeschreven. Want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. En eigenlijk wat hij eigenlijk wil zeggen is van, de uitverkorenen, ja die zullen behouden worden. Maar meer dan alleen maar die uitverkoren groep horen het evangelie. Zijn uitgenodigd, zijn geroepen. Handelingen 17 vers 30. Waar Paulus ook heel duidelijk zegt dat God alle mensen oproept om zich te bekeren. Ja, u wilt dat graag ook even zelf lezen, u heeft gelijk. Daarna mag u naar Jesaja 45 vers 22. Handelingen 17 vers 30. Dit is exact wat ik vertel dat, hè? Dat u met uw vingers meeleest bij wat ik uit uw woord, uit Gods woord haal. Niet uit mijn woord, Gods woord. Zullen we nog een keer lezen? Handelingen 17, vers 30. God dan verkondigt met het voorbijzien van de tijden van onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Dat is de oproep voor iedereen. Iedereen moet zich bekeren. Jesaja 45, vers 22. Zo'n belangrijke tekst. De Heer Jezus zelf. Je mag even naar Jesaja gaan. Dan zie je het ook in het Oude Testament terugkomen. Dit is niet iets van het Nieuwe Testament alleen. Het is een algemene uitroep. De Heer Jezus zei het zelf. Komt allen tot mij die belast en vermoeid zijn. Iedereen is welkom. Iedereen wordt uitgenodigd voor het evangelie. Het is een oprechte uitnodiging. Als we nog teruggaan naar onze studie over uitverkiezing, is dat vaak een argument van, het is geen oprechte uitnodiging van de Heer. Het is een oprechte uitnodiging. Meer dan oprecht. En dit zegt de Heer in Jesaja 45, 22. O, wend u tot mij. Word behouden. Alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Wend u tot mij, alle einden van de wereld. Dit is de algemene uitroep. Herhaaldelijk uitnodigen dat ze tot de Heer moeten komen. Dat ze Jezus Christus als hun persoonlijke Heer en Verlosser moeten aannemen. Helaas weten we dat velen die de uitnodiging gekregen hebben, verloren gaan, verloren zijn gegaan. En verloren zullen gaan. Dat is niet wat Paulus hierover spreekt, over die algemene roeping van God. Hij spreekt hier over die innerlijke roeping. Die unieke innerlijke roeping. En u mag naar 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 9 gaan. We noemen dit ook wel de daadkrachtige roep van God tot de verlossing. Een innerlijke roep. Een onweerstaanbare roep. Een onomkeerbare roep. Die God bewerkt in de harten van de mensen. 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw, door wie u geroepen bent. Ze zijn gesommeerd door God zelf, om wat? Tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Dat is wat God doet. God roept mensen door zijn Heilige Geest om tot Christus te komen. En ze komen, als God dat van binnen doet. 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 9. En ik laat u even een paar versen zien. Om dat onderscheid duidelijk te maken. Waar niet iedereen dat helder zicht op heeft. Dat er twee soorten roeping zijn. En ik bedoel dan een roep van God. 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 9. Maar u, zegt Petrus hier. U bent een uitverkoren geslacht. Uitverkoren, zoals die begint ook in zijn brief. Voor de grondlegging van de wereld. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft. Tot zijn wonderbaar licht. Teksten die heel nauw overlappen met dat voorgoed verzekerd, dat hun de lamp zijn aangegaan, ze zijn verlicht, ze zijn geroepen door God, gesommeerd. Geloofsbelijdenis van 1689, dat is de Baptistisch Reformed. Laat ik die eens voorlezen, die hebben dat zo mooi omschreven. Luister eens even, het behaagde God, allen die hij tot leven heeft voorbestemd, te roepen op de door hem bepaalde tijd. Dit doet hij daadkrachtig. Door zijn woord en geest. Hij roept hen vanuit de staat van zonde en dood, waarin zij van nature zijn, tot de genade en de verlossing door Jezus Christus. Hij verlicht hun verstand om de dingen van God geestelijk en tot behoud te verstaan. Oeh, wat mooi geformuleerd. Compact, maar zo helder. Gods innerlijke roep. Is in het verleden gebeurd. Hier in de gemeente van Efeze. Dat was in het verleden. En God komt daar niet op terug. Zullen we daar eens een vers over lezen? Om u een anker te geven. Romeinen hoofdstuk 11 vers 29. Want Paulus die zegt. Die roep van God is onomkeerbaar. Iedereen die zegt dat je dus je geloof kan verliezen. Die haalt niet de verlossing omver. Die haalt de totale elk facet van de losse verlossing omver. Die haalt ook dit punt van de roeping van God volledig onderuit. Deze inwendige roep is onomkeerbaar. Want de genadegave en de roeping Gods zijn onberouwelijk. En wat wil dat zeggen? Onomkeerbaar. Onomkeerbaar. God komt daar niet op terug.
God komt er niet op terug. En dat is wat Paulus wil zeggen eigenlijk in dat stukje. Dat hij eigenlijk ook zegt dat wij mogen gaan begrijpen. Mogen gaan zien dat God ons geroepen heeft in het verleden. Want daar ligt onze hoop. Elke keer terug. God heeft u en mij geroepen. Daarom hebben wij alle zekerheid dat we hem zullen kennen. En we leren hem kennen. Hoe? Doordat hij ons geroepen heeft. Dat is een bakermat voor onze hoop. Waar we ook staan in ons geestelijk leven. Sorry, ik mis mijn bladzijde. Waar we ook staan in ons geestelijk leven. Hoe ontevreden we ook zijn. Maar Paulus weet, als hij straks gaat naar de hoge standaard van het leven voor Christus. We gaan wankelen. Dan ons afvragen, Heer, ben ik al een kind van u? Kan ik u wel leren kennen? Ah, ik ben de slechtste leerling in de klas. Ja, dat bent u ook. Maar dat is niet wat Paulus bedoelt hier. Hij zegt, er is hoop. Een enorme bakermat, want het is zijn roeping. Er is geen hogere roeping dan dat. Wie kan harder roepen dan God? Wie kan het innerlijk roepen? Niemand. Wij kunnen ons in onze evangelisatie alleen maar de algemene roep uitdragen. En iedereen die zegt, wel, als je mij de tijd genoeg geeft, dan kan ik de sleutel tot iemands hart vinden. Die speelt God. Want het is alleen een God om die innerlijke roep te bewerken. In het hart. En dat is niet aan de mens. Zeker niet aan mij. Waarom zegt hij ook, het is God die dat gedaan heeft. En daarin ligt hoop. In die roeping. Dat wij een rotsvaste hoop in God mogen stellen en kunnen zeggen, Heer, ik kan u leren kennen. Ik wil het weten. Want zo begon Paulus toch ook in dat stuk. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Daar ligt ook een stuk voor de groei. O Heer, laat mij dat steeds verder weten. Hoe de verlossing in elkaar steekt. En het begint bij het verleden. Daar ligt mijn hoop. Daar is het begonnen. Dit is een hoop voor iedereen. Hoe vaak u en ik ook wankelen. Hoe zwak we onszelf ook zien. We zijn geroepen. Hoe traag uw progressie ook is in uw leven. U bent geroepen. Er ligt hoop. Ben u uit het lood geslagen, terug naar het verleden. Ben ik geroepen? Ik ben geroepen. Het was zijn roep. Bakermat. Staan. Heer, leer mij u kennen. Dit is niet de ogen op onszelf richten. Dit is de ogen op de Heer. Er zijn geen drop-outs. Er zijn geen mislukkelingen. In Gods Koninkrijk. Er zijn geen premature abortussen. Want er is hoop in die eerste roep. Een bakermat. Verzekerd in het verleden. Maar we hebben ook een verzekerd vooruitzicht. Of het vooruitzicht is verzekerd. Kijk maar eens naar vers 7. En de zin die begint daar. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En, waar slaat dat op terug? Dat we dat ook moeten weten. Dat we weten wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis is bij de heiligen. Zie, God geeft ons niet alleen maar hoop in het verleden. Hij neemt ons nu mee helemaal aan het eind, een vooruitzicht. We zijn helemaal aan het eind nu. Hij neemt ons mee naar het eind van Gods plan. Nou, het staat er zo mooi. Zijn erfenis. Zijn erfenis. Weet u dat het van levensbelang is om te weten wat het plan van God is? We hebben dat vaker gezegd in onze gemeente, maar ik blijf dat herhalen. In onze voorgaande theologie waar u uitkwam of waarin u lang gezeten heeft, werd alles gekoppeld aan het karakter van God. Zijn alwetendheid. Zijn soevereiniteit nog net niet, maar ze noemden dat almacht. Hij heeft de mogelijkheid om alles te doen. Hij weet alles. Hij kan alles. Nou, hij doet alles. Sommige gemeenten wel, ja, Shani. Waar jij uitkwam is van God doet alles. Wij plakken het niet aan. Nee, God regeert deze wereld niet alleen vanuit zijn wezen, maar vanuit zijn
plan. Zijn eeuwig raadsbesluit. En sommige dingen gaan radicaal tegen zijn karakter in, toch? Ik hoef niet ver te kijken, of ik weet het al, en daar bedoel ik alleen maar mee in de spiegel. Er gaat in mijn leven een hoop radicaal in tegen Gods heilige, volmaakte karakter. En toch staat het allemaal in zijn plan. Dan kunnen we struikelen. Maar Paulus neemt ons mee en die zegt van, maar wacht eens even, want er is een enorme rijkdom van de heerlijkheid, van zijn erfenis in de heilige. God heeft het plan al lang vastgezet waar jullie heen gaan. God leidt ons naar het einddoel wat hij al vastgelegd heeft voor de grondlegging van de wereld. Hij maakt zijn plan niet op. Hij zit niet als de grote schaakmeester een zet vooruit te denken. Alles is al gepland. Ik durf zelf te zeggen, alles staat vast. Zie, God heeft al zijn kinderen voor de grondlegging van de wereld bepaald. Alle uitverkorenen heeft hij aan Christus gegeven als waardevol geschenk. God heeft u en mij voor de grondlegging van de wereld aan Christus gegeven. En Christus heeft het ontvangen. Lees je Johannes hoofdstuk 65 maar eens op na. En dan begint Paulus hier te spreken. En dit is een moeilijk vers. Ik heb nog niet vaak zo zitten worstelen in de tekst als afgelopen week. Hoe en wat wordt hier bedoeld? Maar ik moet zeggen, de HSV heeft een schitterend accent gelegd. Zijn roeping, zijn erfenis en zijn kracht. Ik zei het zo straks al. Het accent ligt op de Heer. Wij zijn zijn erfenis. En er zijn niet zo heel veel uitleggers die daarheen gaan. En dat komt volgens mij omdat ze hun theologische denktank erop leggen en zeggen wel, wij ontvangen een erfenis van hem. Maar het staat dat het zijn erfenis is. Duidelijk. In het Engels zelfs his. Wij hebben er zijn van gemaakt. Dat klinkt, maar het is zijn erfenis. Enkelvoudig. Dat is wat daar bedoeld wordt. En je zou het eigenlijk beter kunnen vertalen als, en luister even, de zin zouden we kunnen vertalen, dit stukje. Wat de rijkdom is van zijn glorieuze erfenis in de heiligen. Wat de rijkdom is van zijn glorieuze erfenis in de heiligen. En wat dat eigenlijk wil zeggen is dit. God krijgt eer, glorie en roem voor alles wat hij voor de heiligen en in de heiligen bewerkt heeft. Wij zijn Gods erfenis, wij zijn Gods eigendom. Waarmee God aan de hele wereld zal declareren hoe glorieus hij wel niet is. Was dat niet wat Jezus eigenlijk al liet zien? Jezus werd genoemd als een vriend van zondaren. Maar de fariseeën zeiden, als hij dat geweten had, zou hij daar niet mee eten. De Heer Jezus die zei van, oh, die gezond zijn, hebben geen genezer nodig, hebben geen heelmeester nodig, maar zij die ziek zijn. En dat is exact wat hier bedoeld wordt. Dat eigenlijk God zichzelf laat zien in de glorie van zijn heerlijkheid door de verlossing heen. En dan zegt hij, dat is mijn erfenis. Wij zijn zijn erfenis. Het is onvoorstelbaar, als je daar goed bij nadenkt. God wil zich laten kennen door de verloste zondaren als zijn erfenis aan te nemen. En daarmee laat hij zien hoe glorieus de rijkdom van zijn heerlijkheid is. En de heerlijkheid, doxa, weet je nog, het is een afspiegeling van zijn volmaakte, glorieuze karakter in alles wat hij is. Dat God als het ware naar voren schittert. In verloste zondaren. Door zondaren te verlossen. Dat hij de zondaren verlost en zegt, dat is mijn erfenis. En dan ga ik mij laten zien wie ik werkelijk ben. Daar schitter ik mee. Je weet nu dat het van de schepping eigenlijk nooit zo gezegd wordt, met de termen die hier gebruikt worden. De schepping is een declaratie van Gods werk. We staan adembenemend naar zonsondergang te kijken, we staan te kijken naar grote, mooie dingen.
die God gemaakt heeft. En we loven en prijzen hem daarvoor. Maar Paulus zegt, dit gaat een stap verder. Paulus zegt hier iets wat niet geldt, wat de schepping niet kan. De schepping kan Gods heerlijkheid en glorieuze majesteit niet zo weerspiegelen als de verloste zondaar. Want de verloste zondaren kan God de hele wereld mee. En dan hebben we straks nog een vers voor, als ik het juist heb. Ik zal het even omslaan. Ja. Dat God de hele wereld en alle in de hemelse gewesten laat zien wie hij werkelijk is. Door de verlossing. Van zondaar. Ga niet mee naar Efeze hoofdstuk 2 vers 7. Hetzelfde boek. Het is best een moeilijk stuk. En het zijn nuances hier ik probeer ze eenvoudig neer te leggen, maar het is niet eenvoudig om dat te begrijpen. Efeze hoofdstuk 2 vers 7. En ik val daar middenin. Ik weet het, maar dit is die lofprijs naar de verlossing toe. En dan staat er in vers 7 dit op, dat hij, God de Vader, in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En feitelijk is dat God, als het ware, ons als erfenis aanneemt. En als ik het zo mag zeggen, in alle eerbied, dat God paradeert met wat hij gedaan heeft uit zijn glorie, uit zijn heerlijkheid, in zijn majestueuze karakter ten volle heeft laten schitteren om de verlosten thuis te halen, te kopen. En dat hij zegt, dat is waarom jullie mijn erfenis zijn. Dat is waarom jullie mijn erfenis zijn. De rijkdom, en laat ik de vers lezen zoals ik er wat minder meer vertaald heb, wat de rijkdom is van zijn glorieuze erfenis in de heiligen. Gods erfenis, wij zijn feitelijk Gods erfenis. En God is dat, hecht daar veel waarde aan. Wij zijn niet een randartikel. Wij horen er niet bij, we hangen er niet bij zoals bijvoorbeeld, ruw gezegd, de schepping. Oh, ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en het oude explodeert. En, ja, lees 2 Petrus erop na, alles valt uiteen, alle elementen vallen uiteen, en er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik geloof dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Nieuw, totaal nieuw, niet een nieuw model, maar een nieuw. Dat we nog nooit eerder gezien hebben. Dat is geweldig. Dat is groots. Dat is glorieus, als ik het zo mag zeggen. Maar niets overtreft de rijkdom van Gods glorieuze erfenis in de heiligen. Oftewel, en nu keer ik het om, wij zijn waardevol voor God. Ah, dat hoor je niet zo vaak uit mijn mond, hè. Waarom? Omdat we allemaal uit een theologie komen, dat we eigenlijk altijd maar zingen van, wij zijn het waard en de Heer stierf voor ons en dat we zoveel waard waren. Dat is niet wat ik bedoel. Wij zijn waard voor God, omdat de theologie niet op ons richt, wij zijn het waard en wij hebben het verdiend en God heeft alles voor ons gedaan. Maar wij zijn veel waard voor God, omdat wij namelijk veel van God maken. Wij laten hem zien voor wie hij is. Wij zijn zijn erfenis. Wij reflecteren als enige de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis. Wij zijn die glorieuze erfenis van God. Bemoedigt dat niet als je dat vooruitzicht hebt? Dat je niet denkt van nou, als ik maar binnen ben in het koninkrijk van God is het wel voldoende. Wel, we lezen heel eenvoudig, we zullen als koningen heersen. Oh. U zal als koningen heersen als u de Heer kent. Schroom niet om dat te zeggen. En dat is niet omdat u goed was, maar omdat de Heer die genade aan ons verleend heeft. Om veel van hemzelf te maken. Dat hij als het ware paradeert en ten tonele spreidt wie hij is in de verlosten. Geef dat niet een blij vooruitzicht. We hebben niet alleen bakermat in het verleden, we hebben een glorieuze toekomst om te zeggen. Nou, als u denkt dat u al een klein lampje bent in het koninkrijk van God, dat de schemering misschien nog in uw geest aanwezig is, dan kan ik u zeggen, u bent verlicht. En u zal de heerlijkheid van God ten tonele spreiden. U bent veel waard in Gods ogen. Omdat hij zoveel geïnvesteerd heeft in u. Zodat u later veel van hem maakt. Wat een erfenis. Door ons wordt de rijkdom van Gods glorieuze heerlijkheid ten toneel gespreid. Nou, dat is fijn, Paulus. We hebben nu het begin gehad. Daar hebben we hoop. We hebben het eind gehad. We hebben een schitterend vooruitzicht dat wij God zullen leren kennen. En dat wij veel van hem zullen maken. Zo mogen wij hem kennen. Maar wat nu in de tussentijd? Ik leef hier en nu. Goed, ik heb die hoop. Ik heb een toekomst. Maar wat nu? Nou, vandaar ook het punt. Vandaag. Verzekerd. Zijn de ogen nog open? Ik zag ze dichtgaan. Ik zal niemand aanwijzen. Kom. Okay. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. En feitelijk is wat Paulus hier zegt, is van, dit is voor nu. We hebben wel hoop van die roeping. En ik zei al, er zijn geen drop-outs. Iedereen is verlicht. Maar blijf ik wel staande. Blijf ik wel staande. Heer, hoe blijf ik wel staande? Hoe vaak hebben we dat niet? We horen het net in het gebed en zeer terecht. Ziende op onze eigen zwakheid begint ons fundament te trillen. Als ik hier sta op zondagochtend en wandel, ik zit in mijn stille tijd en zeg, Heer, wie ben ik om te preken? Ik was met Frans aan het bidden die hetzelfde probleem heeft. Wie zijn wij om te preken? Roep ze iemand anders. Roep desnoods een vrouw. Maar er kwam niemand hier aan. Dit is iets waarvan we zeggen, Heer, dit kan niet, dit kunnen we niet. Maar Paulus zegt eigenlijk weer, je mag ook hier een zekerheid hebben, hier en nu. En hetzelfde geldt hier om te weten, daar begint het feitelijk mee, want hij heeft die drie opsommingen erachteraan. Om te weten wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is om te geloven. En dat stopt nog niet, maar ik moet hier stoppen, want mijn tijd is straks om. Het is al om. Maar er gaat een opsomming maken die onbeschrijfelijk groot is. Ik hou het vandaag nog wat compact. In deze tussentijd, die we hier en nu leven, zegt Paulus, mogen wij leven met de kennis en de wetenschap dat God zijn kracht zal geven die nodig is. Het is Gods alles overtreffende kracht. Het is niet zomaar een krachtbron. Het is niet zomaar een die vergelijkbaar is. Dit is een onvergelijkbare krachtbron. Een krachtbron die ons inbeeldingsvermogen overstijgt. De NBG zegt het ook overweldigend groot. Kolossaal. Als je ervoor staat en je zou het kunnen benoemen hoe groot het was, kan ons verstand niet bij. Als je gaat omrekenen hoe zwaar de atoombommen waren die op Hiroshima en op Nagasaki gegooid worden, dan werd dat omgerekend in kiloton en dan heb je zoiets van TNT en springs, dat kun je niet meer bevatten. Want dat is feitelijk wat hier staat. De alles overstijgende of overweldigende grote kracht van de Heer. Er is een bovennatuurlijke kracht. Het is de kracht van God. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is. Aan ons die geloven. Waar leren we hier kennen is dat hij zijn hand niet van ons vandaan zal gaan. Dat hij ons door zijn kracht, door deze pelgrimsreis zal leiden naar die schitterende heerlijkheid. Waar we nog meer van hem maken dan ooit tevoren. We hebben hoop in het begin. We hebben een schitterend vooruitzicht. Een verzekerd vooruitzicht. En in tussentijd mogen wij weten en God kennen doordat zijn kracht ons bij zal staan. We zijn geen batterij die oplaadt en we kunnen weer als een dure cel een tijdje op onszelf draaien. Hè? Dit is een continue relatie met de Heer. Dit is een continue relatie met de Heer aan ons die geloven. Het is beschikbaar voor elke gelovige. Het is werkzaam in elke gelovige. Of u er nu om vraagt of niet. Klinkt een beetje gek. Waarom zeg ik dat? Omdat de Heer vaak dingen geeft. Kracht geeft als we er niet eens om gebeden hebben. Dan zien we het pas na die tijd. Oh ja, Heer. Oh ja. U heeft het toch al gegeven.
Het is heel makkelijk om hier te zeggen, wel, die kracht is pas beschikbaar als u zich verootmoedigt voor hem. Staat niet in de tekst. En ja, er is een reden dat wij een intieme relatie met de Heer moeten onderhouden om inderdaad gevoed te worden. En een levende relatie met hem te onderhouden. Maar hier staat heel eenvoudig. En wat de overtreffende grootheid van zijn kracht is aan wie? Aan die geloven. Aan ons die geloven, zegt Paulus. Hij pakt zichzelf erbij. En wij met de Efeze-gemeente, aan ons die geloven. De Heere God in de hemel, de hemelse Vader, geeft ons alles wat we nodig hebben. Het is Gods kracht die ontstaan houdt. Laten we dat eens lezen in Colossense. Colossense is bijna een parallel voor een groot gedeelte aan Efeze. Colossense hoofdstuk 1, dat is het laatste vers. Dan sluiten wij zo langzaam maar zeker af. En ik begin bij vers 10 een beetje in het midden. In elk goed werk vrucht draagt. Dit is Paulus zijn gebed ook. En groeit in de kennis van God. Dat is waarom heel veel mensen ook inderdaad spreken over die verlichting. Dat zijn, ja, dat moet een groei zijn. En ik kan heel veel meegaan, maar dat staat niet in Efeze. Wel in Colossense. Maar dit. Vers 11. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt. Overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. En dat is exact wat eigenlijk in Efeze ook staat. Zo van, oh, dat jullie met kracht bekrachtigd mogen worden. Dat jullie mogen wandelen overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. God geeft alles. Om ons hier als pelgrims doorheen te sleuren. En voor hem, voor ons lijkt het sleuren. Maar voor hem is dat geen sleuren. Hij besteedt alle kracht. De onuitsprekelijke kracht. De kracht die in ons werkzaam is. Zodat wij, die geroepen zijn, wederom geboren zijn. Die een hoop hebben. En die een erfenis zijn. God leren kennen door het hele traject heen. En als u ouder wordt en u kijkt achterom, dan kunt u alleen maar zeggen, het is bij Gods genade dat ik ben wie ik ben. Maar we kunnen zeggen, er is Gods kracht die aan ons gegeven is voor ieder die gelooft. Gelooft u? Kent u de Heer Jezus als uw persoonlijke verlosser? Als u de Heer Jezus niet kent als uw persoonlijke verlosser, dan moet ik helemaal terug naar het eerste punt. U moet wederom geboren zijn. Anders kunt u geen aanspraak maken op deze zaken, op het feit dat God voor u is. En u alles geeft, dat u hem kan leren kennen. U kunt God niet leren kennen buiten Jezus Christus om. Er is maar één weg tot de Vader en dat is de Heer Jezus Christus. Kom en kom nu. Stel het niet uit. Onderwerp je aan hem en leef voor hem alleen. Als wij als kinderen van de Heer de pelgrimstocht op weg zijn. Dan mogen we af en toe eens achterom kijken en zeggen, Heer, ik ben verlicht. Ik ben voorgoed verlicht. Maar vergeet niet dat er hoop ligt in de roeping. Dat wij zijn erfenis zijn om veel van hem te maken. En dat God alles geeft in de tussentijd. Zodat wij niet altijd kijken op onze zonden. En op onze fouten en gebreken. Maar dat wij opzien naar hem. Om veel van hem te maken. Vader, ik wil zo bidden. Dat u ook dat in ons wilt bewerken. Dat wij veel van u maken in ons leven hier en nu. Dat wij u leren kennen. En als wij u leren kennen, Heer. Dat is niet hetzelfde dan onszelf leren kennen. O, dank u dat de lamp aangaat. En wij zelf zien hoe zwak en afhankelijk en kwetsbaar we zijn, Heer. Maar dat is maar één kant van de verlichting. Dat is maar één kant waar de lamp heen gaat. Heer, feitelijk is dat wij zien wie u bent. En vandaag is dat maar in een zeer beperkte mate, Heer, neergezet. Maar zo fundamenteel. Dat wij eens en voor altijd de verlichting van ons hart, een verlichting van ons verstand gekregen hebben. Door het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat de Heilige Geest in ons komt wonen, ons nieuw leven geeft, het hart van steen weghaalt en het hart van vlees erin plaatst, zodat wij geestelijk gaan ademen en zien. Dan mogen we erop zien naar u, wetende dat u ons geroepen heeft, wetende dat wij uw erfenis zijn, zijn erfenis, en dat wij mogen leven uit uw kracht, want het is zijn kracht die u geeft aan ons als gelovigen, o Heer. Ook wij zo in het hele pelgrimstocht veel van u maken. Dat wij u kennen. Heer, want dat is een anker voor ons ziel. We zitten zo vaak aan onze kant. Heer, wat is het belangrijk om deze teksten mee te krijgen dat wij ons aangezicht richten op u. Heer, dat is de werkelijke bemoediging voor onze ziel. Doe dat doen. Uit genade in Jezus' naam. Amen.